Guido Melcanto, welkom in de studio hier in Antwerpen. Ik heb hier uw levensverhaal bij mij in de hand. Als ik dat boek omdraai, Geheime Bekentenissen, zie ik de achterflap. En daar lees ik dan, het is een autobiografische roman. Nu, roman, dat suggereert eerder fictie, gaat in de richting van fictie. Is dat zo?
Nee, autobiografische roman, dat is het zeker niet. Je zou eerder het een geromantiseerde autobiografie kunnen noemen. Het is absoluut een autobiografie. Hè? De dingen die erin staan, heb ik allemaal zelf meegemaakt. Het zijn feiten die wel op zo'n manier zijn beschreven dat het levensverhaal leest als een roman. Dat was mijn bedoeling. Dat een goed boek, vind ik, dat grijpt u aan vanaf pagina 1 en je hebt altijd maar goesting om door te lezen. Dus ik denk dat mijn autobiografie zoiets is. Ja. Het leest als een roman.
Het is niet opgepoetst om het een beetje beter te laten blinken? Het
nee, het is niet opgepoetst, maar ik heb wel getracht om een zeer verzorgde taal te hanteren en om het een literaire tint te geven die interessant is en die mooi is vooral. Ja, in dat geval, in die zin kan je spreken van oppoetsen, maar dan gaat het alleen over de vorm, hè? De literaire vorm.
Het is allemaal wel waar wat er staat.
Allemaal waar.
Ik vraag het met enige nadruk omdat er enorm veel details worden gegeven over zeer intieme gevoelens,
ja,
over de grootste ellende. Hè. U gaat eigenlijk niks uit de weg. Het is bijna open en bloot. Ja. Een démasqué.
Ja. Ja, dat is mooi gezegd. Ja, een démasqué.
Ja, waarom doet u dat?
Ja, ik denk dat ik nogal exhibitionistisch van aard ben, dat in mij zit. Hè. Ik vind ook, als je een autobiografie gaat schrijven, dan moet je open kaart spelen. Het heeft toch geen zin om dan dingen nog eens te gaan verdoezelen. Ik geef mij bloot, dat ligt in mijn temperament. Ik doe dat ook in mijn liedjes. Ik hou niet van mensen die voortdurend een masker dragen. En zeker in de kunst, nee, daar hou ik niet van. In het algemeen, ook in de literatuur of bij de songwriters, hou ik het meest van schrijvers die zich kwetsbaar opstellen, die zich blootgeven en aan de hand van wiens werk ik te weten kom hoe ze in elkaar zitten. Dat vind ik interessant. Daar gaat mijn voorkeur altijd naar uit, naar dat soort kunstenaars. En ja, ik ben zo ook, of tenminste, ik wil zo ook zijn.
Ja. U hebt daar geen spijt van?
Ik heb geen spijt. Spijt is een nutteloos gevoel. Hè? Die biografie is geschreven nu 7 of 8 jaar geleden. En soms schrik ik wel eens van mezelf als ik stukken herlees. Van wauw, dat ik dat toen zo open en bloot heb durven schrijven. Maar blijkbaar moest ik dat doen op dat moment. Hè? En ik heb er geen spijt van.
Hebt u er lang aan gewerkt?
Ja, het boek is geschreven in één lange trance, zeg maar. Dat heeft bijna 3 maanden geduurd. Zonder onderbreking. Ik heb in die tijd ook, toen ik het schreef, eigenlijk heel weinig andere dingen aangenomen om te doen. Omdat ik het schrijfproces niet wou onderbreken. Dus 3 maanden, elke dag, minstens 5 pagina's. Ik denk dat ik er op den duur 400 had geschreven, waarvan door de, hoe noemen ze dat? De
uitgever?
De uitgever, ja. Er 100 zijn geschrapt. Ze vonden het te lijvig, eigenlijk. Het boek was te lijvig. En dat vind ik wel jammer. Maar oké, zoals het nu is in deze vorm, ja, alles staat erin wat ik heb willen zeggen, toch wel.
U was er tevreden over?
Ja. En wat mij het meest plezier heeft gedaan, dat waren de mensen in mijn omgeving, mijn vrienden, ook mijn muzikanten, Dus de mensen die heel dicht bij mij staan, dat die verbaasd waren over de literaire kwaliteit en de spankracht van dat boek. Dus ik heb gescoord bij mijn vrienden en dat vind ik nog het belangrijkste van al.
Ook bij mij, moet ik zeggen. Ik was onder de indruk.
Dank je wel.
U krijgt zo'n voorstel van een uitgever of uitgeefster in dit geval.
Ja.
Overweegt u dan, zal ik het wel doen of...
Natuurlijk heb ik daarover nagedacht. Hè. Ik vond het, ja, met een stom woord gezegd, een uitdaging. Ik wou zien of ik tot zoiets in staat was. Ik heb mezelf nooit beschouwd als een auteur. Ik ben liedjeschrijver. Maar dat zijn korte inspanningen. Hè. Songwriter, dat is een totaal ander iets dan een roman schrijven. Hè. Ik kijk op naar romanschrijvers. Hè. Dus ik wou wel zien of dat ook in mijn bereik lag, om dat te kunnen. En gewoon om het antwoord te vinden op die vraag van, kan ik zoiets, ben ik eraan begonnen. En ja, ik begon eraan en ik kwam in het goede ritme en in de mood en in de flow. En het ging hoe langer hoe beter. En ik heb dan het antwoord op de vraag gevonden, ja, kijk, ik ben hiertoe in staat. Maar ik heb er eerst goed over nagedacht, ja, kijk.
Het boek gaat over uw carrière, en maar ook over uw privéleven. Misschien kunnen we eerst iets zeggen over de carrière. Hè. U speelt voor volle zalen. Mm-hmm. Iedereen is daar, jong en oud, de oma's en de kleinkinderen. U speelt in Nederland. Mm-hmm. U krijgt steeds meer respect, heb ik het gevoel, ook van collega's. Ja. Gaat het altijd maar bergop?
Wat kijkcijfers betreft in elk geval wel. Gaat het bergop? Nog steeds. Men zou kunnen zeggen dat ik nu qua populariteit het bijna hoogtepunt heb bereikt. Ik vind het zelf wel goed zo. Ik ben beroemd genoeg na mijn goesting. Het moet niet erger worden. Maar je vraagt, gaat het altijd bergop? Wat het creatieve betreft, weet ik het niet zo. Hè? Wat de kijkcijfers betreft, wel.
Je bedoelt de zalen en de belangstelling van het publiek?
De belangstelling, de mediabelangstelling, de algemene aanvaarding eigenlijk, waar ik lang heb op moeten wachten, is nu wel een feit. Dus...
Vond u dat u niet aanvaard werd?
Ik vind wel dat ik redelijk wat tegenkanting heb moeten overwinnen.
In het begin van de carrière?
Jazeker.
Het begin van die carrière, dat was eigenlijk oorspronkelijk een rockbandje waar u in speelde? Allereerste begin?
Het begin. Hoe is het begonnen? Dan moeten we teruggaan naar mijn kindertijd eigenlijk. Hè. Ik heb altijd gezongen in het zangkoor van de kerk. Op het college in Turnhout, waar ik school liep, was ik een voorzanger van het zangkoor. Enzovoort, enzovoort. En ik ben dan begonnen op, ik geloof ik was 15 jaar, met gitaarspelen. Onder invloed van mijn broer eigenlijk, die een zeer goede gitaarspeler was. Nam ik ook een gitaar vast en wij zongen. Ik zong en wij speelden samen. En daaruit kwam dan een bandje enzovoort, enzovoort, enzovoort. Van het ene bandje in het andere. En ik schreef liedjes, dan meestal in het Engels. Dat was iets, een talent dat ik al heel vroeg in mezelf heb ontdekt. Van, ik kan een liedje schrijven. Ik was 15 of 16 en ik ben daar nooit mee gestopt. Met liedjes schrijven bedoel ik, en met zingen. Maar als je nu echt vraagt wanneer is uw zangcarrière echt begonnen, dan, ik was al 30 jaar, denk ik. Hè?
Ja. Rond de 30.
Ja.
Dan bent u straatmuzikant geworden.
Ja, want daarvoor had ik geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht dat ik met zingen mijn kost zou kunnen gaan verdienen. Dat dat een beroep zou kunnen zijn.
En had u op dat moment een beroep?
Wel, eigenlijk niet, maar wel een diploma. Ik heb gestudeerd. Mijn diploma, ik ben gegradueerd in orthopedagogie. Dat wil zeggen, diploma waarmee je kon gaan werken voor sociaal verwaarloosde jeugd. Dat was mijn bedoeling om iets sociaal geëngageerd te gaan doen in dit leven. Maar ik heb dat werk hooguit een jaar volgehouden, denk ik, omdat de muziekmicrobe was te sterk. En ik was toen 30, dat ik mijn stoute schoenen aantrok en besloot om straatzanger te worden. Samen met een kameraad, een accordeonspeler, gingen we dus in de kroegen in Antwerpen rond met levensliedjes. En ja, dat was een succes. Wij verdienden onze kost daarmee.
Succes in welke zin?
Het was verbazend en bijna schokkend om vast te stellen dat ik mensen kon echt tot tranen toe bewegen met mijn zangstem.
In het café?
Ja. Wij gingen dus in café spelen. Ik zong liedjes van bijvoorbeeld Edith Piaf of De Zangeres Zonder Naam. En ik zag dat er vrouwen begonnen te wenen. Dat was voor mij wel een ongelooflijke ervaring en een signaal van, ja kijk, iets mooier kan je toch niet gaan doen in je leven dan mensen ontroeren met je zangstem. Dat een talent van de natuur waarmee je andere mensen kan ontroeren, dat is iets. En toen wist ik het, hiervoor moet ik gaan.
Ja, u zegt ergens, ik heb toen het licht gezien. Ja. Dit wil ik mijn hele leven gaan doen.
Ja, voilà, dat bedoel ik, inderdaad.
En u hebt dat dan ook gedaan?
Ik heb het gedaan. En tot meerdere eer en glorie van mezelf, zou ik zeggen. Ik kan me echt niet inbeelden dat er voor mij een betere manier van leven is weggelegd. Ik heb daar geen seconde spijt van gehad.
U had geen enkele zekerheid toen in het leven?
Oh, absoluut niet, nee. Maar ik denk dat ik een beetje angst heb van te veel zekerheden. Ik heb dikwijls de zekerheden overboord gegooid, ja. Om het avontuur op te zoeken. En dat ligt in mijn aard, denk ik. Misschien nu ik ouder word, is dat geminderd, hè? De zucht naar avontuur, maar dat heeft er toch altijd ferm in gezeten bij mij.
De naam Belcanto, wanneer is die tot stand gekomen?
Dat is een goede vraag, want ik heb erover nagedacht natuurlijk, voor ik echt ging debuteren op een officieel podium. Dacht ik na, van ja, ik wil een artiestennaam, want mijn eigen familienaam vind ik niet lyrisch genoeg klinken. En mijn voornaam is Guido, mijn familienaam Versmissen. Dat vond ik te banaal eigenlijk, om mee op het podium te stappen. En opeens kwam ik erop, ja, het woord Belcanto is een heel mooi woord, komt uit het Italiaans. Het is Italiaans, het komt uit de opera, het is een term uit de opera. En letterlijk vertaald wil het zeggen, mooie zang, Belcanto. En Guido is ook Italiaans eigenlijk. Hè. Ja, dat vond ik plots perfect bij elkaar passen. En Ik beschouw dat wel als een het klonk als een klok van in het begin, vond ik. Een naam die iedereen goed kan onthouden. En
erg opvallend ook.
Het is belangrijk, ja.
Als u nu zo op die carrière terugkijkt, wat is dan de beste cd in al die jaren?
Vind ik heel moeilijk om te zeggen. Een cliché antwoord dat veel muzikanten geven, dat is mijn volgende plaat wordt mijn beste. Maar ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen, mijn allereerste plaat. Omdat er alles in zit van thematiek, qua thematiek, die ik later heb ontwikkeld op mijn volgende platen. Dus eigenlijk is dat de basis voor al hetgeen dat erna is gekomen. Een van mijn favoriete schrijvers, Gerard Reve, heeft er ooit gezegd dat een schrijver eigenlijk maar één thematiek heeft en dat al zijn boeken variaties zijn op hetzelfde thema. Zo beschouw ik dus mijn allereerste plaat ook als de basis voor al de rest. In de grond, in de beginnen, in die plaats zit alles al in wat later nog misschien meer ontwikkeld is geworden. Ja, ik ben heel fier op mijn eersteling.
En is er een bepaald nummer waar je van zegt dat heeft eigenlijk mijn voorkeur?
Moeilijk.
Goh. Ook moeilijk?
Nee, als ik er één noem, moet ik er 10 andere ook noemen, vind ik. Maar nogmaals, op die eerste plaat staan er een aantal songs die ik bij elk concert mag spelen. Er gaat geen concert voorbij zonder dat ik die speel. En dat is met name Rome bij nacht en Je betekent niets als niemand om je geeft. Die twee. Die vind ik... Goh, dat klinkt ijdel, maar... wel bijna volmaakt. Als song. Voilà. Ja. Mijn eerste plaat.
Uw jongste cd dan, hè, die nog niet zo lang geleden is uitgekomen. Een zeer mooie plaat met medewerking van onder andere Bart Peters. Mm-hmm. Chris de Bruyne, Stijn Meuris, Jan de Smet.
Ja.
Dat moet eigenlijk ook wel iets doen dat die mensen bereid zijn om hun medewerking
zeker,
te verlenen.
Zeker. Eigenlijk in... De plaat heet Cavalier Seul. Zo kan je mij wel bestempelen als een Cavalier Seul. Ik heb wel het gevoel dat ik het allemaal een beetje op eigen houtje heb klaargespeeld. Maar dat is natuurlijk in tegenspraak, omdat ik net op deze plaat zoveel medewerking heb gekregen van bekende mannen en goede collega's. Dat bewijst toch het toegenomen respect van collega's voor wat ik doe. En dat verblijft mij natuurlijk, want ik ben niet zo iemand die vaak in contact komt met andere zangers of andere muzikanten. Ik ga nooit naar feestjes van de muziekbusiness of zo. En dan doet het wel plezier dat die mensen zo hun diensten komen aanbieden aan mij. Dat is voor mij echt wauw. Dat geeft mij een heel goed gevoel van voldaanheid, zo van... Ik word toch serieus genomen, hè.
Uit uw autobiografie blijkt een aantal keren zelfs dat u zichzelf een missie toedicht. Mm-hmm. De mensen troost brengen.
Ja.
Is dat een soort levensopdracht?
Ja, eigenlijk wel. Je moet altijd oppassen hier bij ons om eens zo... zoiets uit te pakken, hè. Met zo'n uitspraak van... Ik heb geen carrière, nee, ik heb een taak. Hè. Maar, come on, het is zo en niet anders. Wat ik doe, ik ben nooit in staat geweest om dat te beschouwen als een carrière. Hè. Het woord carrière, wat houdt dat in? Dat, ja, alsof je zanger gaat worden om geld te verdienen. Hè. Om je kost te verdienen. Dat is nooit mijn uitgangspunt geweest. Ik heb gemerkt in mijn tijd van straatzanger dat ik mensen kon ontroeren. En ook mensen plezier geven met mijn stem. Dus ik ben dat zo beginnen opvatten. Als dit is mijn taak in het leven.
Is dat voor u ook de zin van het leven?
De zin van mijn leven, ja. De zin van het leven, dat weet ik niet. Dat is voor iedereen anders. Maar het is de zin van mijn leven. Ik heb het al gezegd. Ik zie niet in wat voor ander iets voor mij is weggelegd dat mijn leven waardevoller zou kunnen maken dan dit. Ja, dit is absoluut de reden waarom ik hier ben.
Mm-hmm. Een van de dingen die mij intrigeert is, u bent katholiek opgevoed, hebt daar eigenlijk afstand van genomen, van het katholicisme, en toch zegt u, ik heb een engelbewaarder.
Ja, kan je ooit echt helemaal afstand nemen van zo'n katholieke opvoeding, vraag ik mij af. Ik ben echt wel ingeblikt. En dat spijt me niet echt, ook niet. Omdat het toch een goede voedingsbodem is, vind ik, voor een kunstenaar. En die engelbewaarder, ja. Is iets waarvan ik denk dat die aanwezig is. Heel de tijd. Ik prijs mij gelukkig dat ik er nog ben. Ik heb wel momenten gehad in mijn leven dat ik dacht, ja, hier geraak ik nooit meer uit. Maar toch, ik wil daar graag in geloven.
Ik las in een interview dat u ooit in de bergen verzeild was geraakt met de auto en dat die opeens blokkeert.
Ja.
En dat zijn een paar voorbeelden van die engelbewaarder. Hoe zat dat precies in elkaar?
Ja, dat was mijn auto die blokkeerde een heel, heel gevaarlijke afdaling van de Col d'Alos. De wielrenners kennen die afdaling, die is supergevaarlijk met loodrechte ravijnen van honderden meters diep en zonder muurtjes. Men had me gezegd dat je nooit in zo'n lange afdaling constant mag remmen in de bochten. Je moet remmen op de motor. Hè. Je moet freinen op de moteur. Dat deed ik dus heel de tijd. Maar ik beging de fout om mijn koppelingspedaal, de embrayage, heel de tijd ingedrukt te laten. En plots had ik geen koppeling meer. Kon ik niet meer schakelen en niet meer remmen op de motor. En dan moest ik wel mijn rempedaal gebruiken. En toen heb ik echt doodsangsten uitgestaan. Maar ik ben er goed uitgekomen. Dat is maar één voorbeeldje. Want er zijn er nog.
Nu eindigde aan een garage, heb ik gelezen.
Ja. Mijn auto bleef dan bommen. Ik kon die motor niet meer aanzetten of niks. Het bleef zo zachtjes bergaf gaan. En ik viel stil vlak voor een garage. En daar hebben ze me ineens kunnen maken. Mm-hmm. Dus voilà, dat is toch één voorbeeld. Ik kan er nog noemen, maar ja. Ik geloof wel in een, ja, dat ik beschermd ben, op een of andere manier.
We hadden het daarnet over Cavalier Searle. U zei het zelf al, ik heb het eigenlijk allemaal zelf moeten doen. U bent eigenlijk ook een aparte man, bijna een unieke man, zou ik zeggen. En u zegt ook ergens, als kind wist ik al dat ik anders was dan de anderen.
Ja, ik heb me nooit zo thuis gevoeld in groepen of zo. Nooit. Ik heb mij als kind ook al meestal teruggetrokken in mijn eigen wereldje. Ja, alsof ik er niet bij hoorde. Zoiets. Dat is altijd geweest, ja.
Altijd zelf spelen ook? Op uw eigen spelen?
Ik kon mezelf altijd goed bezighouden. We waren met 5 kinderen thuis. En ik had het geluk om een eigen kamertje te hebben. Helemaal van boven in het huis. Waar ik mijn eigen wereldje creëerde. Ik schilderde, ik tekende. Ik was gedichtjes aan het schrijven. Ik luisterde naar muziek. Ik zat eigenlijk heel de tijd daar. In mijn universum. En ja, dat is nu nog steeds zo. Ik woon alleen. Ik verveel me nooit. Ik ben soms eenzaam. Absoluut, dat geef ik toe. Maar ja, ik denk dat dit voor mij toch nog de beste manier van leven is.
U woont alleen en in een bos.
Ja.
Waarom hebt u dat gedaan?
Wel, na 30 jaar stadsleven in Antwerpen had ik het wel bekeken. En ik kon niet meer goed tegen het lawaai, tegen de drukte. En ik ben dan, ik heb gekozen voor totaal het andere uiterste. In een bungalow gaan wonen in een bos. En ik denk dat ze me daar nooit meer wegkrijgen.
Bent u dan niet gehecht aan het comfort?
Nee. Ik heb comfort genoeg. Ik heb een dak boven mijn hoofd en er is water uit de pomp en elektriciteit. Ik heb een houtkachel voor in de winter. Ik red mij en ik voel me zelfs goed in die primitieve omstandigheden, alsof ik dat nodig heb. Ik hou heel veel van de stilte en van soberheid.
En toch slaat soms de eenzaamheid toe dan?
Maar ja, dat is het lot van elke artiest, hè, denk ik. Hè. Je bent denk als artiest heel moeilijk in staat om met anderen te leven. Alleen voor mij is dat niet weggelegd. Nee, daar geloof ik niet in. Elke artiest is fundamenteel alleen. Je krijgt inspiratie. Als je werkt, moet je toch alleen zijn. Ik zou nooit kunnen werken aan een lied met de gedachte dat er iemand anders in huis is. Ook al zit hij op bovenste verdiep en jij zit beneden. Mm-hmm. Zo mee verlammen.
Dus een vrouw kan eigenlijk niet bij u wonen?
Een matrelatie, ja. Nee. Ik deug niet voor het samenwonen met de vrouw. Ik denk, nee, dat wil ik die dame toch niet aandoen. Dat is niet voor mij weggelegd.
U hebt 3 zonen bij 2 vrouwen.
Ja.
Staan die vrouwen er niet op van, wij willen bij u zijn? Of anders gezegd, heb u
Ach,
geen...
Nee, dat was op voorhand toch al duidelijk. Ze wilde graag een kind van mij, wat een grote eer is voor een man, hè? Toch? Maar om een gezinnetje te beginnen en een samenwonen, ze wisten op voorhand dat dat niet ging gebeuren, dat dat onmogelijk was. Dus dat is allemaal op een heel organische manier gekomen en dat gaat zijn gang en nog altijd. Wij komen goed overeen en die jongens komen absoluut niks tekort. Daar heb ik wel geluk mee. Zegt zowel met de moeders van mijn zonen als met mijn zonen zelf.
Zegt u nu monogamie, dat is eigenlijk niks voor mij?
Ik zou wel willen dat ik het kon, hè. En misschien heb ik nu wel de leeftijd om eraan te beginnen, ja, maar het leven is gegaan zoals het is gegaan. En monogaam kan je dat moeilijk noemen. Maar ja, ik heb een avontuurlijk leven gehad op amoureus gebied. Heeft me veel inspiratie gegeven ook. Veel miserie ook.
Ook ellende gebracht.
Ja, tuurlijk. Maar, kom aan, ja. Het is zo moeten gaan, het is niet erg, het is goed.
Ja. In uw boek besteedt u vrij veel aandacht aan de depressie die u gehad hebt in de jaren 90. Gelukkig ligt het al een eind achter ons. Maar het was toch zeer ernstig toen. Als ik dat zo lees...
Ja, dat was heel erg. In de medische term noemen we een major depression. Dus een levensbedreigende depressie. Die toch 4 jaar heeft aangesleept. Met kortstondige momenten van beterschap. Maar dan weer heel diep vallen. En ja, 2 of 3 opnames in op een psychiatrische afdeling gehad. Enzovoort, enzovoort. Dat was hels.
Was het leven uitzichtloos geworden?
Ja. Ik dacht nooit dat het nog ging terugkomen. Ik dacht nooit dat ik ooit nog in staat zou zijn om een liedje te schrijven. Dus alle levenslust is weg. Je hebt geen goesting meer. Alles vermoeit u. Je durft niet meer buiten komen. Je bent een pretbederver. Hè? Je denkt dat je, als je buiten komt... Het is afschuwelijk. Ik wens dat mijn ergste vijand niet toe. Dat is... Je bent op sterven na dood. En toch, ja. Ik ben er dan toch uitgeraakt.
Hoe bent u er eigenlijk ingeraakt?
Dat is een vrouwenkwestie geweest. De details daarover kan ik moeilijk vertellen. Maar het heeft te maken met een gebroken hart. En met een misbruik van vertrouwen. Daar komt het op neer. Als je iemand helemaal vertrouwt en dat vertrouwen wordt misbruikt, dat is keihard, vind ik. Voilà, en ik weet niet, het werd langer hoe erger tot de bodem was bereikt. Ja, dus.
Ik meende ook een verband te zien met het feit dat u die worteling hebt doorgemaakt van ga ik me outen als travestiet of niet?
Dat heeft er ook zeker mee te maken, hè. Dat is nu weer een ander onderwerp.
Ja.
De travestie, ik ben er vooruit gekomen toen ik in de 40 was, denk ik. Ik weet het al niet meer. Op het moment dat ik mijn depressie zo goed als overwonnen had, ben ik daarmee naar buiten gekomen in de media. En dat was een risico, maar ik stond er niet bij stil, bij de gevolgen.
In welke zin een risico?
Een commercieel risico.
Dat de fans het niet zouden nemen?
Ja, voilà. Dat ik... mijn eigen ruiten zo ingooien. Maar je vroeg mij of dat een reden was voor mijn depressie. Hè?
Mm-hmm.
Ik denk het ook wel, hè? Omdat ik dat altijd verborgen heb moeten houden, die geaardheid. En dat wreekt zich op den duur toch wel. Dat was een medeoorzaak, zeg maar.
U zegt moeten houden? Waarom?
Goh. Ja... Ik durfde niet daarmee naar buiten komen. Ik was beschaamd daarvoor, eigenlijk. Ja, dat gaf mij een schaamtegevoel. Het is eigenlijk veel gemakkelijker voor iemand die homoseksueel is om daar vooruit te komen hier. Hè. Dat is... Dat doet nooit nog stof opwaaien. Maar travestiet zijn is iets anders. Dat is iets veel, veel krankzinniger in de ogen van de mensen. Dat is iets onbegrijpelijk, iets onverklaarbaar, iets... Voilà, ik neem de mensen dat ook niet kwalijk.
Terwijl het eigenlijk niet abnormaal is. Geen ziekte.
Het is absoluut geen ziekte. Ik noem het een geaardheid. Ik weet niet of ik ermee geboren ben of het is aangeborven tijdens... kinderjaar, dat weet ik ook niet, maar het is absoluut geen ziekte en absoluut niet iets om over beschaamd te zijn, ook niet.
Kunt u dat omschrijven, wat het precies is?
De onweerstaanbare drang van een man om zich af en toe te kleden zoals het andere geslacht, ja.
En is dat een kwestie van leven of dood?
Bij mij niet, maar ik merk wel, als ik op reis ben of zo, dat ik dat mis. Hè? Als ik thuis ben, kan ik dat doen. Maar zo. Het is toch een behoefte, ja. Maar op leven en dood, dat zou ik niet durven zeggen.
Het outen, was dat een kwestie van leven of dood?
Op dat moment wel, ja. Ik dacht, nu moet ik er vooruit komen, anders... ga ik voor de rest van mijn leven een gefrustreerde mens zijn. Ik heb dat dan gedaan. Dat kwam natuurlijk ongelooflijk in de pers. Ik had het effect ervan onderschat, de reactie.
Sloeg in als een bom.
Ja, dat sloeg in als een bom. Dat had ik echt fameus onderschat. Ik had niet gedacht dat dat zoveel stof zou doen opwaaien. En daar ben ik wel van geschrokken. Ja.
Hebt u het zich aangetrokken?
Ik trok het mij aan, omdat het voor mijn familie was het misschien nog erger, hè, dan voor mij. Hè.
Ja, want u hebt een brief geschreven naar uw moeder om,
ja,
om te zeggen, ik ga
dat mij outen. Ik ga me natuurlijk, ik wilde niet dat zij dat uit de pers zou vernemen. Dat zou pas shocking zijn geweest voor haar. Dus ze wist het. Ze wist het, maar ja, dan nog. Ja, kijk. Maar ja, dat is allemaal gebeurd en kijk. Misschien heeft het mij op echt lange termijn nog voordeel opgeleverd. Omdat uiteindelijk de mensen u wel bewonderen omwille van eerlijkheid. Hè? De mensen hebben respect voor... Uiteindelijk hebben ze respect voor wie eerlijk is. Eerlijk duurt het langst. Het is zo, toch?
Er is toen een geweldige controverse ontstaan rond die outing. Op een bepaald moment zegt u ergens van... Ik begon er plezier in te vinden, in de controverse.
Ja, dat is waar. Een beetje, ja, genieten van de tegendraadsheid. Dat heeft er bij mij ook altijd in gezeten. Ik heb nooit echt mijn best gedaan om in het rijtje te lopen of om te beantwoorden aan de verwachtingen. Ik denk dat je dat als artiest ook niet mag doen. En als er controverse is rond je persoon, moet je dan niet om treuren, integendeel. Ik denk, dat is goed. Dat is goed. Van het moment dat iedereen u goed vindt, en dan wordt het misschien wel saai, hè?
Het woord tranendal valt nogal dikwijls in uw boek en in interviews. Ja. Is het leven voor u een tranendal?
Fundamenteel ja. Ja, fundamenteel ja. Maar kijk, ik zit hier niet als een treurwilg. Ik kan elke dag wel een paar keer goed lachen ook. Maar ik vind het een tranendal. Waarom? Wij worden geboren, wij worden hier getropt, zonder dat we erom hebben gevraagd. Hè? En de enige zekerheid die we hebben is dat wij moeten sterven. Dus dat is eigenlijk fundamenteel iets tragisch, hè? Vind ik. Wij hebben er niet om gevraagd om hier te zijn. En wij moeten het maar zien te rooien. En de enige zekerheid die we hebben is, we gaan eraan. Voilà. Dat is tragisch. Maar, daarom niet getreurd, vind ik. Je kan het leven ook ombuigen in een overwinning. Er zijn bewijzen genoeg voor.
Doet u dat?
Een overwinning... Ja, ik denk wel dat ik in de ogen van de meeste mensen een winner ben en geen loser. Maar zo zie ik mezelf niet. Nee, ik zie mezelf niet als een winner. Ik weet niet. Ik heb gedaan wat ik moest doen, dat wel. Maar of ik daar nu zo trots op ben... Ik vind mezelf helemaal niet zo wauw eigenlijk. Meestal niet. Ik voel mij een sterveling. Die wel iets heeft gepresteerd. Hè? Die wel iets heeft achtergelaten. Als ik morgen doodval, heb ik iets achtergelaten dat zal blijven bestaan. Dus ik zal nooit helemaal sterven. En dat geeft een goed gevoel. Maar... Nee, ik voel me niet een winner. Zo wil ik mezelf niet zien.
Het is allemaal nogal filosofisch aan de zware kant. We zullen misschien een beetje luchtiger thema's aansnijden.
Dank u.
Boeken, u leest veel.
Ik lees veel, ja.
Wat zijn de
meest graag?
De favorieten? Reven, zei u?
Ja, Gerard Reven, van het Nederlandstalige genre vind ik Reven misschien wel de grootste. Ik heb alles van hem gelezen. Ik heb ook al zijn boeken, dat vind ik belangrijk. Ik omring me graag met boeken, ik zie die graag staan in de kast. Het is een heel, zo 2 meter Reven. En ook Jeroen Brouwers vind ik, nu Reven al lang dood is, vind ik hem de grootste levende Nederlandstalige auteur. Voor de rest zijn al mijn favoriete schrijvers gestorven. En ik heb heel veel boeken van de naturalisten, van Zola en Maupassant en heel die school, Balzac. Hoe moet ik dat noemen? Ja, de romantische, de 19e eeuwse schrijvers, Oscar Wilde enzovoort. Ik lees veel ook biografieën van schrijvers. Ik ben meer bezig eigenlijk met literatuur dan met muziek. Dat is zo.
Maar dat is eigenlijk literatuur, wat u schrijft.
Oh, een songtekst. Kan dat literatuur zijn?
Denk het wel.
Wel, ik vind een songtekst goed. Allee, op zich staand, als je hem ziet afgedrukt op papier. En je kan hem lezen als was het een gedicht. Begrijp je? Dan vind ik, dat is een goede songtekst. Maar je hebt ook veel heel goede songs. Maar als je dan de woorden van de muziek loskoppelt, hebben die weinig betekenis. Maar samen met de muziek klinkt het dan weer fantastisch. Maar bij mij, ik denk, je kan de teksten van mijn liedjes apart beschouwen als gedichtjes bijna. Het moet ook altijd rijmen, hè, bij mij. Hè. Dat is ouderwets, maar ik hou daarvan.
U leest ook wel filosofen, hè?
Ja.
Schopenhauer?
Zeker. Ja, Schopenhauer vooral, denk ik. Ja. Ik ben nu bezig in een biografie over Arthur Schopenhauer. Ik had alleen nog maar zijn werken gelezen. Nu lees ik over zijn leven. Ja, dat is verhelderend. Het geeft ook troost. Schopenhauer geeft troost. Ondanks het feit dat hij bekend is of bekend staat als de grootste pessimist onder de filosofen. Ik vind daar troost. Ja, dat is goed voor mij. Ja, dat is het.
Hebt u ook ooit verhalen geschreven?
Ja, of columns. Ik heb columns geschreven voor de Morgen. Dat was in 1990 of zo. In de tijd toen mijn eerste plaat uit, toen ik echt bekend begon te worden. Die zijn gebundeld. Daarna heb ik columns geschreven voor een radioprogramma. De Geloof, Hoop en Liefde Show. En die zijn ooit gebundeld geweest. Maar die boeken, ja, die boekjes moet ik zeggen, die zijn al lang uitverkocht. En ik denk die uitgeverij bestaat ook al lang niet meer. Dus dat zijn collector's items.
Is de biografie uitverkocht, weet u dat?
Wel, die is bijna uitverkocht. Er zijn 6000 exemplaren verkocht. Bijna. En ja, die uitgeverij is ook failliet ondertussen. Ik weet niet, dat ligt niet aan mij, denk ik. Maar ik zou nog wel dat boek willen laten herdrukken. En misschien een nieuwe layout geven ook. Want dat vond ik nogal, dat was voor verbetering vatbaar. Ja, het mag er toch wel zijn.
Guido Fietsen. U fietst enorm graag en veel, denk ik.
Ja, ja, dat is
klimmen.
Ja, de fiets vind ik de mooiste uitvinding aller tijden. Het is sympathiek. Een fiets is sympathiek. Iedereen.
Een koersfiets ook?
Ja, Auschwitz ook, ja, natuurlijk. Koers, ja. Veruit de meest fantastische sport. Voor mij is koers de enige echte volkssport die er is. Hè. Ze komen in uw straat. Ze zijn toegankelijk, die renners. Je kan ze aanraken als je wil. Het is een straatsport. Ik vind het fantastisch. En ja, mijn helden, dat waren coureurs. Hè. En als kind... En ik... Als ik van één ding spijt mag hebben in mijn leven, dan is het misschien dat ik nooit coureur ben geweest. Dat had ik graag willen meemaken.
Je bent 1,78 meter, 63 kilogram.
Ja.
Dat is een klimmer.
Ja, schijnt, ja. Ik ben mager en ik kan goed bergop rijden.
Hè. Lange spieren ook, hè? Neem ik aan.
Dat zou kunnen, ja. Denk het wel. Ja, ik doe niks liever dan dat. Het is echt mijn beste ontspanning. Ik krijg ook goede ideeën als ik op zo'n lange berg rij. Je komt in een roes, hè, door dat gestage ritme van de pedalen. Ja, je kan helder denken, je krijgt ideeën. Je bent bijna euforisch. En het is een roes waaraan ik verslaafd ben. Ik ga zoveel mogelijk fietsen. En,
Geeft het ook inspiratie voor liedjes?
Ja, ja. Tegenwoordig is het zo, het songschrijven gaat veel moeilijker dan vroeger. Vroeger schudde ik ze bij wijze van spreken uit de mouw. En dat kost mij hoe langer hoe meer moeite om nog een song te schrijven. En dan zit ik thuis, dikwijls zo, ik heb een mooie titel en ik heb een goed uitgang, een goed idee voor een song. Het gaat ergens over gaan dat iedereen gaat aanspreken, maar ik raak maar een paar regels ver of één stroofje en het stopt. Maar dikwijls als ik dan ga fietsen, komt het plots, komen de zinnen zomaar naar mij toegestroomd. Terwijl thuis zit ik dan met een writersblok, maar op de fiets. Ja, ik voel me vrij. Ik voel me vrij en gelukkig als ik fiets. Het is mijn beste medicijn.
Je hebt dus allemaal beklommen, de cols van de Tour de France?
Ja.
Allemaal?
Mm-hmm. Nu, dit jaar ben ik 2 keer in Frankrijk geweest. De eerste keer met mijn oudste zoon in de Pyreneeën en de tweede keer met mijn jongste zoon in de Alpen toen de Tour daar was. En we hebben de Tour gevolgd en ook die bergen beklommen. Dus de Alpe d'Huez, de Croix de Fer, Glandon, Galibier en dan daarvoor de Tourmalet enzovoort. Die staan allemaal op mijn palmarès.
Mm-hmm. Pantani, mm-hmm. Dat is uw grote idool.
Ja, dat was, we moeten helaas was zeggen, hij was. Waarom? Hij was ook een cavalier seul, hè? En een absolute individualist. Ik vond hem een kunstenaar op de fiets. Ja. Heeft hij trouwens ook gezegd, een van zijn uitspraken is van, ik rij geen koers, ik geef een voorstelling. Spontani, die gaf een voorstelling voor de mensen. En ja, ik vond hem weergaloos.
U hebt hem ontmoet,
mm-hmm.
via Rob van Oudenhoven.
Ja, dat klopt.
In een televisieprogramma.
Ja.
Had u contact met hem?
Nee, eigenlijk niet. Hij werd zodanig afgeschermd, hè, door zijn entourage, zijn manager was daarbij. Dat onderhoud met Pantani heeft hooguit een kwartier geduurd. Hij sprak alleen Italiaans. Ik geen woord Italiaans. En zijn manager zat tussen ons, een vrouw die heel kordaat was en die zou dan tolk spelen. En het eerste wat ze zei was, you can ask Marco one question. That's it. Ja, voilà. Daar gingen al mijn vragen. Hè? En ik had dan een liedje voor hem gemaakt en dat heb ik dan gezongen. En ik zag hem gaandeweg zo wel ontdooien. En er kwam een lach op zijn gezicht. En ja, op die manier heb ik wel contact gehad met hem.
Je hebt een fiets gekregen van hem. Een koersfiets.
Ja. 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 We zijn dan die fabriek van Bianchi gaan bezoeken. En toen heb ik die fiets gekregen. Die mijn dierbaarste bezit is. Ja. Ik rij daar nog altijd op.
Misschien nog iets over de toekomst. Wat brengt toekomst voor u? U bent 62 jaar. Was 60 jaar worden leuk?
Leuk? Nee, ik vind verjaren nooit leuk. Ik weet niet, ik heb een heel dubbel gevoel over verjaren. Je wordt gevierd, maar je hebt eigenlijk niks moeten doen. Ik vind, je hebt niks gepresteerd. Ik word wel graag in de bloemen gezet omwille van een echte iets dat ik heb gemaakt of gedaan. Iets dat iemand anders niet kan. Dan mogen ze mij vieren. Maar verjaren doet iedereen. Zomaar. Je doet het zomaar. Dus mijn fans of een groep van mijn fans heeft toen wel een feest georganiseerd. En ik ben daar met plezier naartoe gegaan. Maar dat is denk ik belangrijker voor hen dan voor mezelf. Maar ik vind dat cijfer wel een beetje, ja, angstaanjagend.
Hebt u het gevoel dat de neergang begonnen is, fysiek dan bedoel ik?
Nog niet, maar het komt dichterbij. En ik heb het gevoel, het spijtige gevoel, dat mijn leven te kort gaat zijn, sowieso. Ook al komen er nog 20 jaar in gezondheid, dat vind ik nog te weinig. Eigenlijk ben ik hier heel graag. En ik zou wel 120 willen worden. Om nog zoveel mogelijk mooie muziek te maken. Of een boek te schrijven. Of in een film te spelen. Of in een opera te gaan zingen. Voilà. Het gaat kort zijn. Dat weet ik nu al.
Een van uw grote angsten is haar verliezen.
Ja.
Maar u hebt het nog, u hebt het.
Volgens mijn kapster zit dat wel goed, ja. Ik moet me geen zorgen maken. Maar het is zo, ja.
Hebt u
ik
nog?
Ik zou moeilijk zo kaalhoofdig door het leven wel kunnen gaan met hetzelfde goede gevoel dat ik nu heb, denk ik. Ja.
Hebt u nog grote plannen?
Nee, eigenlijk. Ik heb nooit grote plannen gemaakt. Ik ben nooit een plannenmaker geweest. Ik leef eigenlijk van dag tot dag. En gelukkig heb ik een goede manager die voor mij plannen maakt. En dan komen wij regelmatig samen en dan ontvouwt hij een plan. En dan zeg ik ja of nee. Dus dat is een comfortabele situatie. Maar ik kan moeilijk vooruitdenken. Dat is heel moeilijk, vind ik. Dat ligt niet in mijn aard.
Maar bijvoorbeeld een volgende cd, bent u daarmee bezig?
Ja, dat wel. Artistiek heb ik altijd wel een plan in mijn achterhoofd. En die volgende cd, ja. Daar ben ik al een beetje, ja, onbewust misschien mee bezig. Absoluut, ja.
U bent meer dan 30 jaar actief als artieste. Is dat dan nu nog altijd even fris en even betoverend?
Moeilijk. Ik vind dat moeilijk om het nog zo te beleven zoals 30 jaar geleden. Nee, dat is onmogelijk. Kijk, als je voor de eerste keer de liefde bedrijft, is dat ook wel een sensatie. En dat kan een sensatie blijven natuurlijk. Het wordt toch een beetje, hoe moet ik het zeggen, afgezaagd niet, maar Het is van moeten zo, hè. Het is precies van moeten. Je moet het nu doen. Het is uw job, het is uw vak, uw beroep geworden.
Gaat
de onbevangenheid is weg.
Gaat u niet gedreven naar een optreden bijvoorbeeld?
Jawel. Nog altijd hetzelfde. Ik ben nog altijd even nerveus. Ik heb nog altijd plankenkoorts. En ik denk dat het goed is. Ik cultiveer die spanning. Ik wil die niet kwijt. Dan voel ik dat ik leef. He, zo de uren vlak voor ik op moet, of het half uur vlak voor ik op moet, voel ik echt dat ik leef, alsof ik iets riskant ga doen. Begrijp je? En dat ik ben verslaafd aan die trak. Dat is waar, dat verveelt nooit. Dat wordt nooit routine.
Ik heb nog één vraagje. Hebt u een boodschap voor de mensen die dit interview beluisteren?
Misschien een boodschap zou kunnen zijn van... Ga op zoek naar uw echte talent. Wat is uw talent? Elke mens heeft misschien een talent. Of zeker, elke mens heeft voor iets een talent. Of een verborgen talent. Ga er naar op zoek. En ontplooi dat talent. Als je iets doet wat je goed kan en graag doet, dan ben je toch gelukkig. Hè? Denk ik, het is de enige manier om gelukkig te zijn. Uw talenten ontdekken en die zoveel mogelijk tot ontplooiing brengen.
Dat is eigenlijk een evangelische gedachte ook.
Is het waar?
Ja? Ja, het staat in het evangelie. Ontwikkel uw talenten. Kijk, u krijgt talenten en u moet er iets mee doen.
Ja. Kijk, ik heb toch gezegd, ik ben ingeblikt door het katholicisme. Dat komt er weer aan uit.